Goedemorgen, broeders, zusters, gemeente. Heel hartelijk welkom in deze eerste dienst van vandaag. Ook mensen die met ons meeluisteren, nu of later heten we hartelijk welkom. Voorganger vanmorgen is broeder Penning en hij zal spreken naar aanleiding van Hebreeën 12. We wensen je daarbij God zegen. Dan activiteiten van deze week na de dienst. Koffie drinken. Donderdagavond 19:30 de wekelijkse bidstond. En deze aankomende week heeft u de hele week de tijd om de kopij voor de bettenbode klaar te maken. Als die al klaar is, mag die vast gestuurd worden. Zegt de Rijk er altijd bij. Dan vragen we ook uw gebed voor de zieken. We hebben een heel aantal langdurig zieken ook. De bettenbode is daar veel over geschreven, daar kunt u alles lezen. Maar speciaal noemen wij nog broeder Michel Melis. Ook vorige week heb ik daar wat over verteld. En dat is een zorgelijke situatie. Hij verblijft op dit moment in het Leids Universitair Centrum, sinds afgelopen donderdag. En daar vinden een aantal onderzoeken plaats, vooronderzoeken eigenlijk, om te zien of er nog mogelijkheden zijn voor hem voor het plaatsen van een zogenaamd steunhart. Dat is in ieder geval ook een ingrijpende operatie en de grote vraag is of dat ook mogelijk is bij onze broeder. Hij heeft al meerdere onderzoeken achter de rug, zoals ik al zei. En zoals de doktoren aangeven, is deze operatie ook eigenlijk het laatste wat ze menselijkerwijs, medisch gezien, voor hem kunnen doen. Er is nog niet zeker of het dus kan. Morgen heeft hij gesprek met de doktoren, begrepen we, en dan krijgen ze ook dat te horen. Vraag u voor hem te bidden, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en voor allen die er omheen staan. En ik begreep ook dat het adres waar hij nu verblijft op het prikbord hangt, kunt u hem bemoedigen met een kaartje. Dan de bloemen van deze dag. Naar wie zouden die nou gaan? Als ik het had kunnen missen, dan was het niet gelukt deze week. Ik ben heel wat ingezijnd. Weet je wel dat Rietje van der Spoel 90 jaar wordt? Ja, dat weet ik. Dat wist ik al. Van harte gefeliciteerd ook van deze plek. De bloemen gaan naar u. En tijdens het koffiedrinken heeft u de gelegenheid om haar te feliciteren. Dan deelt ze ook uit. Er is een tractatie. Maar er zijn nog 2-jarigen vandaag en die wil ik dan toch ook niet vergeten. Het is namelijk ook iemand 25, ook een Oosterhagen. Joël, daar zit hij, boven. Vergeet niet hem te feliciteren. En zuster Ida Lupke, ik weet niet of ze er is, ik had haar niet gezien volgens mij. Die wordt vandaag 60. De bloemen gaan naar zuster Rietje van der Spoel, zoals ik al zei. Dan nog, bij het koffiedrinken kunt u zich ook inschrijven voor de Vrouwendag, 1 april. Dat geldt dan voor de vrouwen uiteraard. En ik moest net denken bij het lied wat we zongen, 10.000 redenen tot dankbaarheid. En dat laatste couplet is ook een indringend couplet. Dat ook als ons einde nadert, dat we dan onze ziel aan God mogen toevertrouwen. En dat willen we nu ook gedenken via een in memoriam van broeder Jonas Lekahena. Daarom wil ik u verzoeken om op te staan. Op zondag 5 maart is van ons heen gegaan onze geliefde broeder Jonas Lekahena op de leeftijd van 94 jaar. Broeder Lekahena werd geboren op 15 juni 1922 op een klein Moluks eilandje. Toen hij 2 jaar oud was, overleed zijn vader na een ongeluk toen hij terugkwam van de kruidnagelplantage. De kleine John werd toen meegenomen door een tante naar Batavia, het huidige Jakarta. En daar is hij opgegroeid. Zowel zijn tante als zijn moeder waren gelovige vrouwen die hem hebben geleerd zijn vertrouwen op God te stellen. En dat heeft hij gedaan zijn hele leven lang. Hij vertelde dat dat zijn houvast was. Onze broeder heeft op veel verschillende plaatsen in de wereld gewoond en gewerkt voor de Nederlandse overheid. In Nederland leerde hij Leni Gene kennen, zoals de zus van Maatje Gene, bij ouderen onder ons nog wel bekend. Met Leni is hij getrouwd. En na hun huwelijk vertrokken ze naar Curaçao, waar hun dochter Ilona werd geboren. Na wat omzwervingen zijn ze in Huizen terechtgekomen en werden ze lid van onze gemeente. In 2004 is zijn vrouw Leni overleden. En daarna kwam onze broeder niet meer in de kerk. Maar door de bettelbode te bestuderen, leefde hij ook mee met onze gemeente. En de laatste jaren woonde hij in zorgcentrum Voor Anker in Huizen. Toen het gemeentekoor Emmanuel daar eind vorig jaar kwam zingen, heeft hij daar nog erg van genoten. De laatste weken van zijn leven zijn niet makkelijk geweest. Hij werd erg ziek door een bacteriële ontsteking en zijn krachten werden snel minder. Maar toch bleef hij zijn vertrouwen stellen op God. En hij vond het fijn als Psalm 91 werd gelezen. En als er met hem werd gebeden. Dan zei hij, mijn God, op wie ik vertrouw. Op zondagavond heeft de Heer zijn kind thuis gehaald. We leven mee met zijn dochter Ilona en de kleinzoons Morian en Noah en de overige familie. De afscheiddienst zal morgen worden gehouden, maandag 13 maart om 12 uur in Huizen, in het Visnet aan de Ruiterstraat. En daarna volgt de begrafenis op de algemene begraafplaats daar. En daarna is er nog gelegenheid om de familie te condoleren. We zingen ter nagedachtenis aan onze broeder Psalm 91, vers 1. Dan zingen we nu ons aanvangslied, gezang 137, vers 1. En ik wens u allen een gezegende dienst. Zusters, laten we een moment hebben om deze dienst ook zelf in Gods handen te leggen door middel van gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen van gezang 137 ook het derde couplet. Thank you.
Laten we samen gaan danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. We willen u aanbidden als onze God. We willen u eren als onze Vader. We willen u prijzen als de schepper van hemel en aarde. We willen u dankzeggen omdat het zoenbloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons tot troost is. En dank u wel, Heer, dat we door lijden en sterven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gereinigd zijn van al onze zonden. Dat we mogen weten dat zonden in verleden, heden en toekomst zijn weggedaan. Heer, en dat we uit genade en door het geloof mogen leven. Dank u wel dat we kinderen van u mogen zijn. Heer, niet omdat wij nou zo voortreffelijk zijn, maar omdat uw genade zo groot is. En heren, zo willen we ook vanochtend ons geheel stellen in afhankelijkheid van u. Laat ons niet op eigen inzicht handelen, maar heren, dat we met ons hele hart vertrouwen op u. En dat de liederen die we zingen dan ook tot eer van u zijn. Heer, dat het openen van de Bijbel tot een leidraad zal zijn voor ons leven. En dat het horen, het luisteren en het laten zakken tot ons hart, dat het ons zal verkwikken en dat we weer meer zicht krijgen op wie u bent en het werk van uw Zoon. We stellen ons geheel als gemeente onder de leiding van uw Geest. En wilt u zo spreken tot ons hart? Heren, we danken u. We danken u dat u een Vader bent die voor ons zorgt. We danken u dat in moeilijke tijden u ons draagt. En zo bidden we, wilt u zo bij onze broeder Michel zijn. U kent zijn omstandigheden. U weet de grote zorg die er is. Wilt u zijn, heren, bij hem, dat hij ondanks de moeilijke situatie zijn vertrouwen op u zal stellen. En wat de uitkomst dan ook is, dat we mogen weten dat er een God is die hoort. En die zichzelf geheel gegeven heeft in zijn Zoon. Dat hij vast mag houden, dat hij zich vast mag klemmen aan de rots Jezus Christus. Wilt u zijn bij zijn vrouw, bij de kinderen, bij de familie daaromheen? En ondanks het diepe dal, dat ze met elkaar mogen weten, worden gedragen door de Allerhoogste God, die we Vader mogen noemen. Heren, dank u wel dat u ook onze schuilplaats wil zijn. En dat we onder uw vleugelen geborgen zijn. En heren, ook dat kan alleen maar door de Heer Jezus Christus te kennen. Maar heren, wat is het heerlijk om dan te mogen weten, er is geen gevaar, want de Heere beschermt mij in leven en in dood. Dank u wel dat dat het getuigenis was van onze broeder Lekkehena. En Heer, ik bid u zo dat ook morgen dat getuigenis zal klinken. Heer, als de afscheidsdienst is, als ze bij een open graf staan. Heren, dat we vooruit mogen kijken. En dat we eens naar geest, ziel en lichaam hersteld zullen zijn. En uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zullen zien aan de rechterhand van de Vader. En dat we hem alle eer zullen brengen. Dank u wel voor de hoop en verwachting waar we als kinderen van u uit leven. Wat een troost en een dank u voor. Wilt u zijn bij de familie eromheen? Heren, wilt u ook daar troost brengen? Maar bovenal, heren, dat het woord wat morgen gesproken is, wordt. Dat het zal zijn tot vertroosting, bemoediging en kracht. Heren, we danken u. Dat we zo als gemeente bij elkaar mogen komen en dat hier het evangelie mag klinken. Maar dank u wel, Heer, dat het evangelie ook de wereld in mag gaan. En dat u mensen ook voorbereidt om het evangelie te verkondigen. We zeggen u hartelijk dank voor Volkert en Marjolein, voor Suus en Gijs. En Heer, als ze zo groeien in hun geloofsleven en ook in het verlangen om u te dienen, dan willen we ook bidden, Heer, wilt u ook duidelijk maken welke plek u op het oog heeft voor hen, waar ze u verder mogen gaan dienen. Heren, we danken u. We danken u, Heren, dat u zo een weg met hen bent gegaan en zult gaan. En in dat vertrouwen nemen ze ook hun stappen. Wilt u hen daarin zegenen? Heren, we willen u zo bidden. Wilt u zijn bij Europa, waar zoveel duisternis is, waar zoveel leegheid is, maar wilt u ook zijn bij ons eigen land en volk? Als we aankomende week verkiezingen hebben, en heren, als het best wel spannend is, Heer, wie er uiteindelijk het voor het zeggen gaat krijgen, en heren, dat er ook hele principiële dingen op het programma staan, zoals levensbeëindiging, of het verruimen van de abortuswetgeving. Als we kijken, Heer, hoe groepen steeds sterker tegenover elkaar komen te staan. En ook het antichristelijk geluid, Heer, steeds meer gehoord wordt. Dat het geloof alleen nog maar achter de deur beleefd mag worden. Dan bidden we, Heer, om een regering die opnieuw op zoek gaat naar u. Dat er broeders en zusters daar ook gehoord mogen worden. Als de Bijbel opengaat en ze vanuit uw gezag willen spreken. Wilt u zijn bij onze broeders en zusters die u op hoge posities heeft gezet. Dat ze vrijmoedig durven en kunnen spreken. Van de Heere God, van zijn Zoon, onder de kracht van de Heilige Geest. Heren, zo leggen we ook aankomende woensdag in uw handen neer. En willen we het van u verwachten. En dank u wel, Heer, dat we ook mogen weten dat u koningen en regeerders, dat u overstijgt en dat u alle macht heeft. Heer, en dat u uiteindelijk bepaalt. Dank u wel, Heer, dat we op u mogen zien, op u mogen vertrouwen. Heer, geef ons zo met elkaar een gezegende dienst. Zegen de kinderen in hun eigen dienst. Zegen ons hier, dat alles wat er gebeurt in dit gebouw, tot eer van uw grote naam zal zijn. We zeggen u nogmaals dank, Heren, voor onze ouderen in de gemeente. Heren, en dat ze ook een voorbeeld mogen zijn voor de jongeren. Heren, dat ze hun vertrouwen stellen alleen op u, dat ze daaruit leven, maar dat ze zo ook tot voorbeeld mogen zijn. En dank u wel, Heer, dat we dat zo ook met elkaar mogen vieren. Dat mensen hoge leeftijd bereiken. Heren, dat is om dankbaar voor te zijn. En ik wil u zo bidden, wilt u bij zuster Rietje van de Spoel zijn. Heer, geef haar vandaag ook een gezegende dag. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen. Dat is Johannes Leer 768. aan met elkaar Gods woord openen en direct ook overdenken. En dat doen we uit Hebreeën hoofdstuk 12. Ter inleiding lees ik ook de versen 1 tot en met 3. Maar het gaat met name over de versen 4 tot en met 11 deze morgen. Met volharding lopen. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En we hadden ontzag voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want ze hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut. Opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Tot zover Gods woord. En tot zover het gedeelte wat we met elkaar gaan behandelen deze morgen. Ik denk dat de eerste drie verzen wel bekend zijn bij ons. Maar dat de laatste verzen die we hebben doorgenomen vanaf vers 4 wat minder bekend zijn. En misschien ook wel een stuk moeilijker. Ik wil hier ook niet gevoelloos overheen walsen. Maar ik ga proberen om duidelijk te maken wat er in deze verzen staat. En ik hoop dat het tot bemoediging mag zijn van ons geloofsleven. En toen ik zaterdagochtend, dus gistermorgen, deze preek op papier aan het schrijven was, toen kreeg ik het volgende berichtje. Waarin ik ook direct werd bepaald bij het lijden, bij de moeite en de strijd van ons leven, wat we ook meemaken in onze gemeente, in persoonlijke levens. En dat mailtje ga ik voor een deel voorlezen. Het is van een broeder, een geliefde broeder van mij en een vriend. Hij schrijft: helaas is de uitslag negatief. Onze zoon, rond de 35 jaar, heeft weer een kwaadaardige tumor. hij is opgegeven. Binnenkort wordt overwogen om chemotherapie toe te passen, maar dat vertraagt slechts een beetje. Naar verwachting heeft hij nog een paar maanden te leven. En ik had Hebreeën 12 over het lijden, over de moeite, had ik op mijn hart gekregen om over te gaan spreken. En ik doe dat dan ook in alle ernst, maar ook in alle voorzichtigheid wil ik het in jullie midden vanochtend neerleggen. Laten we eerst de context met elkaar bekijken van de brief aan de Hebreeën. Het waren Hebreeuwse gelovigen die tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen. Je zou kunnen zeggen, de mensen waartoe geschreven wordt, dat zijn Messias belijdende Joden. Maar deze Messias belijdende Joden die de Heer Jezus Christus hebben mogen leren kennen, zijn terechtgekomen in vervolging en verdrukking. En het gevaar dreigde nu dat ze vervolgd werden en verdrukt werden, nu dat ze in lijden en moeite waren terechtgekomen, dat ze weer terugkeerden naar hun oude geloof. Het geloof in het oude verbond. In eerste instantie lijken ze nog te volharden, maar als de druk en de moeite groter en groter wordt, geven ze op. En door de influistering van dwaalleraren willen ze weer terug naar wetticisme, willen ze weer terug naar Joodse gewoonten. En als het ware creëren ze voor zichzelf een evangelie plus. En daar bedoel ik mee te zeggen, ja, het is voor een deel genade, maar deze Joodse gelovigen dreigden weer terug te keren en een ander deel van hun geloof zou worden de wet weerhouden. En de Joodse gewoonte weerhouden, om zo ook een bepaalde mate van rechtvaardiging bij God te verdienen. Terwijl de schrijver juist heeft geleerd aan deze gelovigen, het gaat maar om één persoon. Het gaat niet meer om de wet, het gaat niet meer om de gewoonte, maar de wet en de gewoonte zijn vervuld in één persoon, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. En vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 10 zien we keer op keer terug dat Jezus Christus boven de personen en de gewoonten vanuit het oude verbond worden geplaatst. Het is Jezus Christus die boven Mozes wordt geplaatst. Het is Jezus Christus die veel belangrijker is dan Aaron. Het is Jezus Christus die zelfs boven de engelen staat. Het is zijn priesterschap. Het is zijn offer wat superieur is in vergelijking met alles wat er in het oude verbond gebeurde. Dat is de kern van dat wat de schrijver wil meegeven aan mensen in lijden, in mensen in moeite, aan mensen die dreigen door verdrukking en vervolging af te dwalen van die ene persoon, Jezus Christus. Als hij daarmee klaar is in hoofdstuk 10, dan krijgen we dat bekende hoofdstuk van de geloofsgetuigen. En daarin wil de schrijver dan nogmaals laten zien dat deze gelovigen vanuit het oude verbond zo op de Here vertrouwd hebben. Ondanks hun moeite, ondanks hun lijden, ondanks dat wat ze allemaal aan onzekerheden hebben meegemaakt, hebben ze altijd weer hun vertrouwen gesteld op God. En nadat deze schrijver tot en met hoofdstuk 10 heeft gezegd, het gaat om Jezus Christus, wil hij in hoofdstuk 11 als een soort van stimulans aan deze gelovigen die geloven in de Heer Jezus Christus, deze Messias belijdende Joden, als het ware als een stimulans zeggen, kijk nou op degene die jullie zijn voorgegaan. Ze hebben op de Heere vertrouwd, ondanks hun moeite, ondanks hun lijden, volg hun voorbeeld. En dan zijn we bij hoofdstuk 12. Want, zegt de schrijver dan, ja, maar wacht even. Uiteindelijk gaat het niet om deze geloofsgetuigen. Die geloofsgetuigen waren als het ware een soort van sterren aan het firmament. Maar op een gegeven moment, als de zon weer opkomt, dan verdwijnen deze sterren. Ja, en de zon is opgekomen in hoofdstuk 12. De Heer Jezus Christus is gekomen en hij schittert. En daar verbleken de geloofsgetuigen bij. En gaat het in hoofdstuk 12 opnieuw om de Heer Jezus Christus en die prachtige zinnen. Als je je Bijbel nog open hebt liggen, lees ze met me mee. 12:2. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Als er nou één voorbeeld is in de hele historie van iemand die ondanks het lijden en ondanks de moeite en ondanks het verdriet heeft stand gehouden en zich heeft gericht op God de Vader, dan is het zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Hij was zonderloos. Hij was God en mens. Het kruis verdragen. Een schandelijke manier van dood gestorven. Veracht. Tegenstand. Lijden. Bespotting. Hij is er allemaal doorheen gegaan. Hij heeft het om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Heeft hij dat gedaan? En die vreugde was dat hij vooruit zag en wist, er komt een moment door al dit lijden en al deze moeite heen, er komt een moment dat ik zal zitten aan de rechterhand van de Vader. En de schrijver zegt, verzwak niet. Verzwak niet. Bezwijk niet. Maar richt je op de Heer Jezus, onze leidsman. Je zou kunnen zeggen onze aanvoerder. Degene die ons is als eerste is voorgegaan. En de voleinder. Hij heeft het einddoel in zicht en hij neemt zijn kinderen mee in dat einddoel. En dan zijn we aangekomen bij vers 4. Waarin hij zo de oproep eerst heeft gedaan. Dat ondanks het lijden waar wij doorheen gaan, waar deze mensen, deze toehoorders doorheen gingen, dat ondanks het lijden, de moeite, dat we ons zicht alleen maar houden, ons oog gericht houden op onze redder, op onze verlosser, op onze zaligmaker. En dan zegt hij in vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En als je in je Bijbel schrijft of aantekeningen maakt, dan moet je een lijntje zetten tussen de zondaars in vers 3 naar de zonde in vers 4. Die hebben met elkaar te maken. De zondaars in vers 3 hebben te maken met de zonde in vers 4. Wie zijn die zondaars? De zondaars in vers 3, dat zijn de mensen die zich tegen de Heer Jezus Christus hebben gekeerd. De zondaars zijn de mensen die als het ware de Heer Jezus hebben verdrukt, gekruisigd, maar het zijn ook de mensen die uiteindelijk de gemeente verdrukken. En dan zegt hij in vers 4, en jullie moeten weerstand bieden tegen wie? Tegen deze zondaars. Jullie moeten weerstand bieden tegen de zonde. Jullie moeten weerstand bieden tegen de weerstand, tegen de vervolging, tegen het lijden waar jullie nu doorheen gaan. Jullie hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden. Ja, er is lijden. Ja, jullie moeten stand houden in dat lijden. Maar hij zegt met die laatste woorden, jullie hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden. Jullie hebben het lijden nog niet met de dood hoeven te bekopen. Hoewel jullie te maken hebben met vervolging, hoewel jullie te maken hebben met lijden, misschien wel raar gezegd, maar er is nog geen bloed gevloeid onder jullie. En houd stand. Ga diep hoor. Houd stand. Ondanks het lijden. En hoe moeten we dat lijden nu zien als gelovigen? Hoe moeten we dat lijden nu zien, toen, maar ook als wij te maken krijgen in ons persoonlijk leven, hoe moeten we dan kijken en omgaan met het lijden? Wat is nu het doel van het lijden? Waarom is er lijden? En ik denk dat we moeten leren om met een geestelijke bril op naar lijden te kijken. Dat we met geestelijke ogen leren te kijken waar we in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente doorheen gaan. Om er met geestelijke ogen naar het lijden, de moeite en de strijd te kijken. Want alleen als je met geestelijke ogen naar lijden kan kijken, weet je er ook hoe je ermee om moet gaan. Vaak, en ik doe dit in alle voorzichtigheid, broeders en zusters, maar vaak, als mensen te maken krijgen met lijden, dan ga je horen, God is blijkbaar niet meer bewogen met mijn leven. Als mensen te maken krijgen met moeite, dan krijgen mensen zo vaak het gevoel, hij is zeker niet meer betrokken op mijn leven. Ik ben zeker minder geliefd. Of, God is zeker opgehouden met zijn zegeningen over mijn leven. Maar broeders en zusters, dat is niet waar. En ik hoop dat door deze prediking, Door dit overdenken met elkaar van lijden. Met het weer leren om met geestelijke ogen naar zaken te kijken. Dat we weer gaan leren en zeker weten dat God, let op hoor, juist betrokken is bij ons leven. En met juist in dikke, vette letters en strepen eronder. Hij is juist betrokken bij ons leven. Hij is juist met zijn overvloedige liefde aanwezig. Hij is juist met zijn zegen aanwezig. En toch, als ik dit uitspreek, kan er een conflict in ons hart ontstaan. Waarom deze ziekte? En waarom zo die pijn? Waarom mijn huwelijk, waar ik me zo eenzaam in voel? Waarom bij kinderen en jongeren al zoveel wonden in hun ziel? Waarom die ene hartewens die nooit is vervuld? Vragen waarbij we het gevoel krijgen, is God toch wel betrokken bij mijn leven of ons leven? God heeft het kwade niet gewild. Maar God gebruikt het kwade wel in ons leven. Daar waar we te maken krijgen met kwaad, met lijden, met moeite, met strijd. Zal God het doen meewerken ten goede. Zo wijs en zo genadig is onze Vader. En hoewel het kwaad het kwade is en het kwade blijft, kan het toch dienstbaar worden in Gods plan. Voor jou, maar ook voor mijn leven. En in de Bijbel zien we een aantal voorbeelden langskomen, waarin we zien wat de functie van lijden is in levens van mensen. Dus het eerste wat we nu gezien hebben is, God laat lijden toe in het leven van zijn kinderen. Maar het heeft ook een functie. Die functie gaan we met elkaar bekijken. En een van de voorbeelden die Hebreeën noemt is de functie van vader en zoon. Dat is een voorbeeld wat hij gebruikt. Maar zo zijn er meerdere voorbeelden waarin het lijden als functie beschreven wordt. Eerste voorbeeld, ik ga er drie noemen. Het eerste voorbeeld is de ware wijnstok. Het tweede voorbeeld is goud. En het derde voorbeeld is vader en kind. Als je Bijbel bij me hebt, sla op Johannes 15. Johannes 15, vers 1. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Het eerste beeld wat we kunnen gebruiken om het lijden en de functie van het lijden te verduidelijken is wijnstok en rank. De wijnstok is de Heer Jezus. En een wijnstok wil maar één ding heel graag doen. Sappen brengen aan de ranken. En de functie van een rank is niet zo moeilijk. Een rank heeft als het ware maar één functie. Het openhouden van zijn vaten om uiteindelijk ook de sappen te ontvangen. Zodat er vrucht gaat komen. De wijnstok Jezus Christus wil vanuit zijn genade sappen geven aan ons de ranken, zodat wij vrucht gaan dragen. Maar soms moet er gesnoeid worden. En het doel van snoeien is dat wij opnieuw vrucht gaan dragen of meer vrucht gaan dragen. En snoeien kan soms ruig werk zijn. Niet klein takje hier, klein takje daar, maar onderaan de stam een halve boom weghalen, zodat een boom opnieuw kan uitlopen. En zo is het ook in ons leven. Het kan zijn in ons leven dat we wel verbonden zijn aan Jezus Christus, maar dat op een of andere manier we niet meer de sappen duidelijk door ons leven laten stromen, we minder vrucht gaan dragen of geheel geen vrucht meer dragen, en dat de wijngaardenier, de Heere God zelf, zijn schaar neemt, waarin hij ook lijden gebruikt en knipt om uiteindelijk ons opnieuw te laten beseffen: Heere God, u bent degene in mijn leven. Heere God, ik wil me opnieuw openstellen en de sappen van u rijkelijk laten vloeien in mijn leven, zodat ik ook weer meer vrucht draag. En God kan lijden daarin gebruiken. Maar als een wijngaardenier gaat snoeien, kan hij dat nooit doen op afstand. Maar als een wijngaardenier gaat snoeien, dan staat hij dicht bij de tak. Kijkt hij naar de tak en ziet hij precies waar hij moet knippen. Dat is onze God. Dat is onze Vader. Dichtbij betrokken bij ons leven weet hij precies wat hij doet en geeft hij de knippen. Niet om ons pijn te doen, maar hij heeft maar één doel voor ogen. Kind, stel je vertrouwen opnieuw op mij. Kind, zie opnieuw naar het werk van Jezus Christus. Kind, hij is je leidsman en voleinder. Open jezelf, zodat de sappen weer in je leven rijkelijk kunnen stromen. Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld. 1 Petrus hoofdstuk 1. Goud. Petrus 1, vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat, en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En beproeving, lijden en moeite wordt nu vergeleken met goud. Goud in een smeltoven. En als goud verhit wordt, dan komt als het ware de rotzooi, het gruis komt bovendrijven en het pure goud zakt naar beneden toe. En zo kan God lijden gebruiken in het leven van mensen, zodat het gruis van het leven bovenkomt en puur goud kan zakken, zodat het gruis weggeschraapt kan worden uit je leven, opgelepeld kan worden in je leven, zodat het pure goud overblijft. En tijdens het lijden van mensen kan boven komen drijven twijfel. En de Heer Jezus wil het weghalen. Kan onder de moeite angst boven komen drijven. Maar de Heer Jezus wil het weghalen. Kan onzekerheid je parten gaan spelen. Maar de Heer God wil het wegschrapen uit je leven. Kan je opeens tot ontdekking komen dat je weer heel erg naar de wereldse normen geleefd hebt. En de Heer kan het wegschrapen, zodat door het lijden heen puur goud overblijft. Heer, ik wil opnieuw mijn vertrouwen stellen op u. Heer, ik wil weer nieuwe liefde voor u hebben. Heer, ik wil u eren in mijn leven, ook door het lijden en de moeite heen. Heer, ik wil trouw zijn. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil u dienen in mijn leven, ook nu in de moeite en de strijd van mijn bestaan. En dan het laatste voorbeeld. Hebreeën. Vader en kinderen. En we hebben met elkaar gelezen vers 5 tot en met 7. En daar staat: en u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Als kinderen. En hier gaat het om vader, om kinderen, om opvoeden en om correctie. En een vader, daar mag je toch van uitgaan dat een vader betrokken is bij het leven, bij het opvoeden, bij het opgroeien van zijn kinderen. En onderdeel van de opvoeding is correctie. Of tuchtiging, zoals volgens mij in de NBG staat. Of bestraffing. Dat is niet leuk. In ieder geval, ik heb mijn kinderen nog nooit gezien. Oh, pa, dankjewel voor de bestraffing. Geweldig was dit. Maar het is wel nuttig, denkt vader. En als we nadenken over bestraffing, dan is dat altijd heel negatief, kleuren we dat in, hè? Maar correctie, tot de orde roepen, aansporen, doen we niet vanuit een frustratie als het goed is, maar doen we uit Liefde. Betrokkenheid. Kijk, vader en zoon hebben gelijk even een onderonsje hier samen. Dat is heel goed. Je doet het uit liefde. Uit betrokkenheid. Uiteindelijk heb je voor ogen. Ik stuur mijn kind zo, omdat ik voor ogen heb. Uiteindelijk moet hij volwassen worden. Moet hij zijn eigen keuzes maken. Moet hij een zelfstandig persoon worden. En moet hij leren om uiteindelijk ook zijn vertrouwen op de Heere te stellen. En daarom wil ik hem nu corrigeren, wil ik hem nu bestraffen, zodat hij leert de weg van Gods woord te gaan. En zo is God ook betrokken bij jou en mijn leven. Vandaag de dag. Jij, hoe oud je ook bent, hoe jong je ook bent, jij bent zijn kind. En hij is de vader. En hij laat je door moeilijke dingen heen gaan. Hij corrigeert jou. Ook door lijden toe te laten in je leven. Zodat je meer gaat begrijpen van wie God de Vader is. Dat je meer gaat begrijpen dat Hij je Vader is. En dat door het lijden heen je je veel meer nog gaat uitstrekken naar God de Vader en zijn hart beethoudt. En je laat lijden door het, laat lijden met EI, door het lijden heen met lange ei, om zo meer te gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Om te komen tot geestelijke volwassenheid. Om je vertrouwen op Hem te stellen en Hem te gehoorzamen. Heb je dat in één dag geleerd? Nee hoor, broeders en zusters. Wij hebben het verlangen om door lijden heen te leren vrucht dragen. Toets je hart. Is er nou echt een verlangen om door lijden heen een geloofsleven te ontwikkelen wat puur goud is, door lijden heen, dat je kunt zeggen, Abba, Vader, ik wil me laten leiden als een kind in de handen van de Heer. Met het uiteindelijke doel, kijk maar eens in de versen 10 en 11. 10 en 11. Tien B. Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Dat is het eerste doel waarom lijden is. Door het lijden heen wordt de Heer Jezus meer zichtbaar in je leven. En word je meer gevormd naar het beeld van zijn heiligheid. En mag je uitzien naar de volmaakte heiligheid die eens zal komen als het aardse lijden voorbij is. En een nieuw leven start bij de Heer Jezus. Lijden en uiteindelijk gevormd worden naar zijn heiligheid begint hier en nu. Maar heeft tot doel het uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En het tweede is vers 11. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Dat is een geweldige bemoediging trouwens, broeders en zusters. Lijden mag ook droefheid met zich meebrengen. Hè? Lijden betekent dus niet, o prijs de Heer. Wat heerlijk, Heer, dat ik nu weer even door lijden heen mag. En geweldig, en ik mag niet verdrietig zijn. Maar lijden brengt droefheid met zich mee. Dan mag je in huilen, dan mogen je tranen in stromen. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Later, als je weer met geestelijke ogen naar het lijden kijkt, en door je tranen heen gaat zien, maar wie geeft mij nu vrede in dit lijden? Wie geeft mij nu vrede in de moeite? Wie geeft mij nu rust in de strijd? Dan is het Jezus Christus, opnieuw de leidsman en voleinder van ons geloof. En worden we door het lijden heen getraind tot geestelijk volwassen broeders en zusters. Uiteindelijk komt het aan om een wilsbesluit te maken in ons leven. Heere God, ik begrijp uw wegen niet. Maar ik leer door de moeilijke situaties heen op u te vertrouwen. En ik weet dat niet het hoogste doel van dit leven is geluk, vrijheid, blijheid, comfort en gemak. Maar het hoogste doel, wat u met mij voor ogen hebt, is gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus. En Heer, ik weet en ik heb geleerd dat het ook door lijden heen zal gaan. Maar u bent erbij. Ik wil vrucht dragen. Ik wil puur goud worden. Dank u wel dat u mijn vader bent. Door uw zoon, de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 407. Opwekking 407.
Amen.
Laten we samen gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u zo groot bent. Heer, en dank u wel dat u in uw grootheid onze Vader wil zijn. En Heer, u kent ons leven en u weet waar we doorheen gaan. Misschien is er wel moeite, is er wel strijd. Heer, wil ons bewaken voor onvrede, voor nonchalance, voor paden betreden die niet goed voor ons zijn, maar dat we juist in de moeite en de strijd van het leven ons zullen uitstrekken naar de hemelse Vader. Naar de goudsmid. Naar de wijngaardenier. Die het beste met ons voor heeft. En Heere, dank u wel. Dat u ons nu al ook door de moeite heen van dag tot dag wil vernieuwen. Totdat de dag aanbreekt. En we verlost zijn van al het aardse lijden. En mogen ingaan in het Vaderhuis. Tot die tijd, Heere, bidden we om de bekrachtiging van uw geest in ons leven. Zodat we stand kunnen houden. En dat we vol kunnen zijn van de leidsman en voleinder van ons bestaan, Jezus Christus alleen. Gaat u zo met ons mee, Heere. En dank u wel dat u onze Vader bent. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan staande het slotlied zingen. Dat is Johannes de Heer 197, de versen 1 en 4. de liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de krachtige en troostende werking van de Heilige Geest, zijn met jullie allen. Totdat Jezus Christus zijn gemeente komt halen. Maranatha. Amen.